Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
En een zeer goede ochtend gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Van harte welkom. Vandaag in deze uitzending gaan we luisteren naar een gesprek van collega Nele met zuster Nora en zuster Mieke van de Zusters van Sint-Jozef. In 1650 gesticht door de jezuïet Jean-Pierre Médaille. Ze waren te gast bij Radio Maria tijdens het Sint-Jozefjaar. Dat is al eventjes geleden, in 2021, in het programma De Kerk Leeft. En vandaag in deze maand maart, toegewijd aan de heilige Jozef, luisteren we samen opnieuw naar dit boeiend gesprek.
Zuster Mieke en zuster Nora, hartelijk welkom. Dank jullie wel voor jullie komst. Jullie zijn beide afkomstig van het klooster in Münsterbilze, van de Zusters van Sint-Jozef.
Ja.
En zouden jullie zelf even willen voorstellen aan onze luisteraars? Zuster Nora.
Ik ben Nora Verhaert, zuster van Sint-Jozef en woonachtig te Münsterbilze. Ik ben geboren te Antwerpen op 7 maart 1954 en ik heb 2 broers. Ik heb na 40 jaar gewerkt in het medisch centrum Sint-Jozef te Münsterbilze en ben intussen 2 jaar met pensioen.
En zuster Mieke, hoe lang bent u al bij de congregatie?
Ik ben al bijna 50 jaar in de congregatie. Ik kom uit een gezin van 5. 2 broers en 3 zussen. Ik ben ingetreden in 1970. En ik heb 30 jaar gewerkt in het bejaardentehuis in Raccourt. En voor het moment ben ik verantwoordelijk voor de Belgische zusters in Münsterbilze.
Ja, want verantwoordelijke voor de Belgische zusters, het gaat eigenlijk om een Franse congregatie. We zullen straks uitgebreider spreken over de geschiedenis en hoe dan jullie congregatie ook in België is terechtgekomen. Ik zou eigenlijk nog willen vragen, omdat dit toch een programma is met altijd een belangrijke luik aan getuigenis. Hoe hebben jullie beiden geweten dat jullie religieuze wilden worden en dan meer bepaald bij de Zusters van Sint-Jozef?
Eigenlijk vanuit een dienstbaarheid, hulpvaardigheid die ik thuis altijd heb ervaren. Aandacht hebben, eerlijk zijn, waarachtig, bidden, dankbaarheid. Dat waren echt kernwoorden die me niet meer loslieten. En ook omdat, ik zou zeggen, het Clarisseklooster dat kort bij ons was, dat klokje klepte altijd en dat heeft mij wel goesting doen krijgen om, om binnen te gaan eigenlijk. En ik wil ook zeggen, zo vanuit mijn ouders uit zo. Dus wij gingen iedere zondag naar de mis, heb ik getrouwd. En mijn pa die was lector. En mijn 2 broers misdienaar. En ikzelf en de oudste broer waren in het zangkoor. En ma kwam gewoon mee naar de mis. We zijn ook altijd bij de Clarisse naar de mis geweest. En uiteindelijk, ik heb dan op een heel rare manier de Zusters van Sint-Jozef gevonden. Dus na het middelbaar was de gewoonte dat we dan Frans zouden leren in Frankrijk. En ik was op zoek naar een gezin in Frankrijk, maar dat lukte niet. En dan kreeg ik de raad om eens te horen bij de Zusters van Sint-Jozef, want dat was een Franse congregatie. En die woonde in mijn eigen parochie, maar een kwartiertje te voet. Ik had nooit van hen gehoord. En ik ben er naartoe gegaan en zij hebben contact opgenomen met Clermont-Ferrand, ons moederklooster toen. En zo ben ik bij de zusters terechtgekomen. En eigenlijk, het was om mijn Frans te leren, maar er waren ook zusters van België daar, dus het was vooral Nederlands. Maar daar is het wel beginnen sluimeren zo. Ja. En dan heb ik nog 2 jaar verder gedaan en dan ben ik uiteindelijk bij de Zusters van Sint-Jozef gaan werken in het rusthuis.
Ja.
Zo is het eigenlijk gegroeid.
En u bent gaan werken in het rusthuis, maar dat was nog niet het moment dat u bent binnengegaan.
Nee, daar heb ik 1 jaar gewerkt en dan het jaar erop ben ik binnengegaan.
Ja, ja. Intussen ook alweer een hele tijd. En ja. Zuster Mieke, hoe bent u bij de zusters terechtgekomen? Wat sprak u aan?
ik wilde mij eigenlijk niet binden aan één iemand. Voor mij was mijn gegeven zijn, mijn dienstbaarheid voor velen. Mm-hmm. Maar hoe, op dat moment wist ik dat ook niet. Maar als je dat nu van nu bekijkt, dan heeft het zo moeten zijn, want Münsterbilze kende ik helemaal niet, dat ik daar ben terechtgekomen met voor te studeren. En van daaruit ben ik dan ook binnengegaan.
Ja.
En daar, inderdaad, daar wist ik direct dus bij die psychiatrische patiënten dat het daar mijn dienstbaarheid kon waarmaken.
Ja, want is dat het belangrijkste apostolaat van de zusters van Sint-Josef? Zorg voor psychisch zieken?
Toch, ja. Allee, hier in België toch wel, denk ik. Maar onderwijs was ook heel belangrijk, hè, want er was ook heel grote vraag naar.
Ja.
Maar wat we nu nog over hebben eigenlijk, dat is vooral psychiatrie.
Ja.
Maar ja, de zusters zijn er nu ook niet meer, hè, want we zijn allemaal met pensioen. Hè, maar ik bedoel, maar dat is eigenlijk toch de grootste dingen in België, heb ik de indruk.
Ja, en jullie beiden hebben altijd, of voor het grootste deel in de zorg voor mensen met een psychische stoornis of ziekte gestaan. Ja.
Ja, ik heb meer bij de bejaarden. Ik heb een tijdje gewerkt in Münsterbilze, maar door mijn noviciaat enzovoort enzovoort. Dus ben ik bij bejaarden heb ik 30 jaar gewerkt.
Ja, ja. En de zusters van Sint-Josef zelf. De naam Sint-Josef, bij jullie keuze voor de congregatie, zat Sint-Josef daar al voor iets tussen? Of hebben jullie hem meer door de congregatie leren kennen?
Goh.
Nee, Sint-Josef zat toen er nog niet tussen.
Nee.
Zelfs niet dat het een Franse congregatie was.
Mm-hmm.
Dat groeit.
Ja.
Dat groeit. En daar kom je dus ook heel stilletjes aan beter en beter bij in. Ja.
Okay. Nu, als ik ging werken in het rusthuis, was er iemand en die zei dus, eigenlijk de verantwoordelijke van het rusthuis, en die zei, ik heb altijd een klein beeldje van Sint-Josef in mijn zak zitten. En ik tel altijd op Sint-Josef. En dat heeft dan toch wel iets gedaan bij mij. Ook omdat ik zeg, hoe ben ik nu eigenlijk daar terechtgekomen? En misschien ook goed om weten, zo vroeger. Ik had altijd een beeld. Dus ik had altijd gedroomd van bij de zusters binnen te gaan. Maar ik kende alleen maar het slot van de zusters Clarisse. En ik had altijd een beeld zo. Zusters, dat zijn meisjes die in het onderwijs staan. En onderwijs, dat lag me niet. Allee, ik bedoel, om voor een klas te staan, dat ze me helemaal niet liggen. En verpleging, ja, dat... zo 7 nachten doen, dat was in de tijd nog zo. Dat was een voorwaarde, dat je 7 nachten moest kunnen doen. En dat zou nooit niet gelukt hebben. Dus voor mij was dan de kous af, hè,
mm-hmm.
Omdat ik niet beter wist. En toen heb ik in één keer gezien, zo die eenvoud, als ik in het rusthuis werk, de eenvoud van de zusters. En ook zo het gewoon zijn, dus... Ik kreeg toen, als ik er werkte, kreeg ik zo de indruk van, je moet niet alleen in het onderwijs staan of in de verpleging. En dan, ja, dat is dan ook zo gaanderweg gegroeid. Hè. Dus met ontmoetingsdagen en zo, met jonge mensen, dat ik dat dan toch heb ontdekt. Zo.
Ja. Ja, we gaan er graag tussenuit voor een eerste stukje muziek. En dan zullen we het dadelijk wat algemener hebben over de ontstaansgeschiedenis van de congregatie en ook hoe de Franse congregatie dan in België is terechtgekomen.
Thank you.
Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
En welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria, in het programma Elke Dag Telt. We gaan verder luisteren naar het gesprek van collega Nele met zuster Nora en zuster Mieke van de Zusters van Sint-Jozef.
Nu zouden we het kunnen hebben over de geschiedenis van de congregatie in het algemeen, want 125 jaar in Münsterbilze, maar de congregatie is eigenlijk al veel ouder, hè? Zuster Nora, kan u wat vertellen over de ontstaansgeschiedenis?
Ik wil eigenlijk iets zeggen rond de toestand rond de jaren 1600. Om goed de betekenis te begrijpen van dat wat de stichting van de Zusters van Sint-Jozef betekende, is het goed om weten hoe de maatschappij er in die tijd uitzag in West-Europa. Het was eigenlijk een mannenbastion waar de vrouw slechts ondergeschikt was. Een vrouw kwam alleen op straat in gezelschap van haar vader of broer of echtgenoot. Nooit alleen, want een vrouw die alleen op straat kwam, die werd beschouwd als iemand van lager allooi, een publieke vrouw. Enkel weduwvrouwen mochten alleen op straat gaan. Zij hadden dan ook een speciale klederdracht, zwart kleed en zwarte sluier en een halsdoek. Zij waren dus herkenbaar als weduwe en werden door de publieke opinie op die manier geduld op straat. En wat de kloosters betreft, er waren alleen maar slotkloosters. Een meisje dat wilde binnengaan, was dus genoodzaakt om in een slotklooster te treden. Sint Franciscus van Sales, bisschop van het toenmalige Genève, probeerde wel een orde op te richten van zusters die zieken mochten verzorgen. Maar hij werd door de kerk op de vingers getikt en hij moest zijn zusters slotzuster laten worden. En dan wil ik iets zeggen over de stichting van de zusters. De zusters van Sint-Jozef die zijn gesticht door een jezuïet, pater Jean-Pierre Médaille, Fransman en geboren in Carcassonne. Hij was predikant en trok overal rond om het woord te verkondigen. Tijdens zijn reizen zag hij de heel grote nood bij de mensen. En er was niemand die zich noodlijdende aantrok. Zoals wezen, zieken, gevangenen, kinderen zonder onderwijs. En hij verzamelde rond zich enkele godvruchtige vrouwen en meisjes om dat apostolaatswerk te doen. Maar hoe? Een vrouw mocht niet alleen op straat komen. Jean-Pierre Médaille vond heel snel een oplossing. En hij gaf zijn eerste zusters de kleding van de weduwe uit die tijd. En zo konden zij ongestoord op de straat komen, zonder opvallen. Zo gingen zij zieken verzorgen, gevangenen bezoeken, haalden kinderen bijeen en gaven onderwijs. En zij gaven wezen onderdak en zorgden voor hen. Hun tijd verdeelden zij tussen gebed en werk. En die zusters woonden toen in huizen tussen de mensen, kleine huizen voor enkele zusters, of anders grotere huizen waar zij onderwijs gaven en wezen opnamen. Eenheid met God en eenheid met de mensen, dat was hun woord. Hun stichter pater Médaille zegde: uw huizen moeten zijn tussen de mensen, als tabernakels in de kerk, waar iedereen, rijk of arm, zonder onderscheid van stand, ras of huidskleur, vrij kan binnenkomen met al zijn noden. En al vrij snel ontstonden meerdere van die kleine kloosterkes en de nieuwe orde breidde zich gestadig uit. De bisschoppen van andere bisdommen die zagen dat en vroegen aan de zusters om ook in hun bisdom te komen. En het onderwijs dat zij gaven bestond niet uit theorie, maar was gericht op integratie binnen de maatschappij. En op hun programma stond dan spinnen, kantklossen, weven, naaien, breien. Zodoende kenden zij een beroep en konden zij zich een plaats verwerven binnen de maatschappij. toen men eenmaal gezien had hoeveel goeds er gebeurde door de nieuwe zusters, kregen zij ook toelating om geloften af te leggen voor de kerk en werden zij definitief als zusterorde erkend. En dit gebeurde in het jaar 1650 op 15 oktober in Le Puy-en-Velay, midden Frankrijk. De orde breidde zich vlug uit in de jaren die volgden. En in 1723 ontstond de gemeenschap in Clermont-Ferrand, dus ons vroegere moederklooster, zal ik maar zeggen, met als doel opvang voor meisjes uit de prostitutie.
En ja, dus het, u zei, ze kregen het habit van de weduwe. Of ja, in het begin, toen de jezuïet Jean-Pierre Médaille de vrouwen bij elkaar bracht. En is dat habit hetzelfde gebleven vanaf de erkenning, de kerkelijke erkenning? Hoe zag het eruit in het begin?
Dat was dus, ja, daar zit je het eigenlijk op die foto. Dat was eigenlijk een zwart kleed en ja, een zwarte sluier en dan zo een witte gemp, zo hadden ze. Maar ik denk dat dat eigenlijk nog later is gekomen, heel in het begin. Want ik weet dat de stichter had gezegd, geen kloosters ervan maken. Grote kloosters, dat wilde hij niet, want hij wilde echt dat de mensen tussen de zusters tussen de mensen gingen wonen. In dan die, ja, wat ik er juist gezegd heb. Zo. Mm-hmm. Maar dan toch zijn er altijd mensen die een beetje ja, anders doen. En er is toch weer een ding, ergens in een van die kloosters is dan toch weer zo het religieuze leven binnengeslopen. Zo meer van een slotklooster dan wel van... Maar ja, dat is er dan uitgegaan. En misschien is ook goed om te weten dat heel in het begin dat daar ook al... meisjes bij waren die niet echt het kloosterleven like dat de zuster dat kende, maar die geen gelofte deden. Of maar één gelofte. Ik weet niet juist, maar agrégés noemden ze dat dan. Hè. Dus dat was toen, in die tijd, was dat er ook al. Mm-hmm. En dat is dan weggeëpt omdat het echte kloosters werden. En dat is weer teruggekomen onder een andere vorm voor het moment. Dus.
Ja. Maar zuster, als ik het goed begrijp, zoals u ook de context een beetje schetst van die periode, ja. De zusters van Sint-Josef waren dus eigenlijk een van de eerste apostolische congregaties ja. in de geschiedenis eigenlijk van de kerk. Ja. Ja. En ja, waren er bij de zusters van Sint-Josef ook belangrijke pijlers van de spiritualiteit? Waarom de zusters van Sint-Josef bijvoorbeeld?
Ja, zuster van Sint-Josef. Ik weet eigenlijk niet goed. Ik vermoed dat het is dat Theresia van Avila, die heeft wel heel hard Sint-Josef gepromoot. Maar ik durf niet met zekerheid zeggen dat het daardoor komt. Wat ik wel weet, dat is dat in Frankrijk heel veel instellingen en zo de naam Jozef dragen.
Mm-hmm. Ja.
En dat in 1870 werd hij universele beschermheer van de kerk. Hè. Dus, maar toen bestond het natuurlijk al lang bij ons. Mm-hmm. Ik weet er geen heel echte...
Ja, misschien gewoon ook een persoonlijke devotie van de
dat
stichter.
Dat kan, hè.
Ja.
Maar ik weet wel, Theresia van Avila, die had een heel grote devotie voor Sint-Josef en die heeft dat mee verspreid. En ik denk dat die zo wat in die periode leefde
ja.
ook. Hè.
Ja. En ja, waren er nog andere... Dus u heeft al verteld over het apostolaat, de zorg voor de zieken, de hulpbehoevenden, ook ja. onderwijs.
Ja.
Ja, wat de spiritualiteit betreft, waren er nog bepaalde belangrijke pijlers? Of zijn die er nog altijd dezelfde?
Ja, ik denk, ik wil eigenlijk nog even iets zeggen over de revolutie. En dan kan ik misschien
ja, natuurlijk.
Doorgaan naar...
Ja, want de Franse Revolutie hebben de zusters ook meegemaakt.
Ja. De Franse Revolutie die barstte dus los en dat werd een heel moeilijke tijd voor de zusters. Hè. Want zij moesten zich verbergen. Dus zij mochten niet meer gezien worden en ze werden zelfs opgepakt en in de gevangenis geworpen. Hè. En sommige van hen hebben hun religieus zijn echt moeten bekopen met de dood. Hè. Dus het schavot... En, ja, ja. Maar ook de Franse Revolutie, er kwam ook een einde aan. En dan eigenlijk zijn er nieuwe mogelijkheden gekomen toen Napoleon een decreet uitvaardigde. Want die heeft eigenlijk ervoor gezorgd dat de congregatie... Dus Frankrijk is een beetje verdeeld geworden. Allee, ik zeg departement, maar dat had wel een andere naam in die tijd. Hè. En hij wilde dat per streek eigenlijk één centraal huis was. Dus de stichting is gebeurd in Le Puy en dat heeft zich uitgezwermd over heel Frankrijk eigenlijk. En dat moesten allemaal aparte kloosters worden, verstaat je? Dus er was wel... Ze moesten hun eigen weg gaan. Zo had je de congregatie van Sint-Joseph van Le Puy, Bourg, Lyon, Bordeaux, Clermont-Ferrand en nog een heel deel meer. Maar iedere congregatie zou haar eigen weg gaan, autonoom, maar toch met altijd diezelfde bezinningen. En in feite... Dus het vuur is eigenlijk nooit gedoofd bij de zusters. Ondanks heel die oorlogen die er in Frankrijk geweest zijn. Want er zijn veel godsdienstoorlogen geweest. Hè. En dat zegt nu nog een zuster tegen me. Van kijk, wij zijn misschien nog altijd zo vurig. Omdat wij in Frankrijk een heel dingen, altijd oorlog, protestanten en christenen. Maar daar ga ik nu niet verder over uitweiden. Maar dat ligt misschien wel mee aan de basis. Hè. Ja. En als ene keer die revolutie voorbij was, dan begon weer opnieuw het gemeenschapsleven. En terug kwam er een heel grote uitbreiding. En er was volle bloei. Steeds meer jonge meisjes die voelden zich aangetrokken tot dit kloosterleven. En zo kon men hoe langer hoe meer caritatieve werken doen. Een toevluchtshuis voor meisjes uit de prostitutie. Werkplaatsen voor beroepsopleiding. Opvangtehuizen voor dames. En dan een pensionaat voor meisjes van goede klasse. En dat laatste, dat was misschien een beetje contradictorisch en naar het apostolaat toe. Maar dat was een noodzaak, want daar betaalden ze ook. Hè. En die financiën konden dan dienen om hun andere caritatieve werken te doen. Want dat was allemaal gratis. Hè. En dat is eigenlijk, ja, zo zijn we eigenlijk in België terechtgekomen. Hè.
Dus ja, op een bepaald moment is dat initiatief van Frankrijk uitgekomen om ook naar België te trekken.
Ja, dat was eigenlijk ook een noodzaak. Dus eigenlijk, Gods wegen die zijn wonderbaar, als je dat zo bekijkt. Hè. Want uit het kwade weet God altijd het goede te trekken. Hè. En op laatst van de jaren 1800, zo rond 1890, kwam er in Frankrijk een anticlericale regering. En sommige kloosterorden die werden compleet verboden. En ook de zusters van Sint-Joseph kregen het in die periode heel moeilijk. Hè. En een pater die soms in België kwam, die vernam dat in Münsterbilze een oude abdij te koop stond. De pastoor van Münsterbilze die wilde heel graag zusters hebben voor onderwijs. En de dokter van Münsterbilze, dat was een psychiater die werkte in Sint-Truiden in de psychiatrie, die wilde heel graag een psychiatrisch ziekenhuis openen, omdat de andere instituten eigenlijk vol waren. Dus er was nood aan een huis voor geesteszieken. En zo kwam eigenlijk dat nieuws langs die Franse pater aan de oren van de algemeen overste van Clermont-Ferrand. En hij raadde die algemeen overste aan om naar België te komen en daar een klooster te stichten. Zodoende konden de zusters, als ze uit Frankrijk zouden verbannen worden, want die kans zat er wel in, konden ze naar België komen. En zo is het ook gebeurd. Hè. Dus in september 1895 kwamen de eerste zusters in Münsterbilze aan. En zij begonnen in de lokalen van de oude verlaten abdij met lesgeven aan de dorpsjeugd. En in het begin werden zij geholpen door Vlaamse onderwijzeressen, want zij zelf kenden geen Nederlandse. En intussen gingen enkele zusters naar Sint-Truiden om stage te doen binnen psychiatrie. En men begon intussen met de gebouwen verder op te trekken, dus de gebouwen in Münsterbilze, want die waren een beetje verwoest ook, hè. Voor de geesteszieken. En reeds in het voorjaar van 1896 werden de eerste patiënten al daar opgenomen. In het begin kreeg men toelating voor een opname van 100 patiënten. En dit aantal liep door de jaren hoger op tot 700. Daarom zijn het ook zo'n grote gebouwen. Want dat werd dan verdeeld, hè, al die afdelingen, dus ze hadden wel veel ruimte nodig. En ook al de zusters die daar werkten, die moesten ook allemaal onderdak hebben. Hè, dus. En dan Vanaf 1895 kende het klooster heel grote uitbreiding. Veel jonge meisjes uit de streek, maar ook uit Nederland en vooral uit Duitsland, sloten zich aan om zuster van Sint-Jozef te worden. En misschien dat ik Duitsland, dat ik er een beetje uitleg moet bij geven. Ook Duitsland kampte, dat heb ik ooit vernomen, die kampte ook met anticlericale wetten. Dus er is ook een heel periode, en ik meen zoiets van 1910, zo rond die periode, moet het er heel erg aan toe geweest zijn. En ook daar, want eigenlijk de zusters van Frankrijk wilden naar Nederland komen. Daar zat het ook al heel moeilijk qua politiek, of dat religieuze er mochten blijven. En Duitsland, ik heb dus zelf ook nog een zuster gekend die bijna 100 jaar is geworden. En dat was een zuster uit Beieren. En die vertelde, ja, zegt ze, ik was 14, 15 jaar en ik werd door een Ursulin, zuster Ursulin, op de trein gezet. Dus ik denk dat die meekwam, hoor. En een priester van waar dat zij woonde, in dat klein dorpje. En ze zegt, ik moest er monsterbilzen, zei ze. En ze zeiden zo, waarom ben ik zo ver moeten komen? Zo ver. En ik denk nu, dat ze misschien hebben gemeend in Münster. Ja, er is ook een Münster in Duitsland. Mm-hmm. Hè? Maar Münsterbilzen, ik wist niet waar dat lag. Ik had nooit van Münsterbilzen gehoord, zei ze. Waarom ben ik naar hier moeten komen? Dus, maar dat zal ook geweest zijn. Dus dat ze al die meisjes hebben willen redden, zal ik maar zeggen. Hè. Als die dan toch naar het klooster wilden gaan, dat ze dat beter in België konden, omdat er wel heel gelovig was. Hè.
Mm-hmm. Maar dus in die periode was het Allee, het klooster in Münsterbilzen, echt wel een heel belangrijke plaats dan voor de congregatie ook,
ja,
hè?
Ja, ja. En dat eigenlijk een zuster Ursulien zoveel meisjes naar Münsterbilzen, naar zusters van Sint-Jozef, dat is een beetje onvoorstelbaar, hè? Mm-hmm. Maar dat is wat we weten, hè? Maar ja. We hebben nooit...
En om een idee te hebben, heeft u enig idee over hoeveel zusters we spreken in die periode in Münsterbilzen?
Oh, ik heb dat geweten, maar ik...
Het klinkt toch als een groot klooster, hè?
Ja, ja. Dat weet ik. Ja, toch wel een 100 zusters, denk ik, dat er toen zo door de tijd heen geweest zijn. Hè?
Ja. Ja, het heeft ook geen belang, maar het klinkt wel als een plaats waar ook veel nood was, eigenlijk.
Ja,
hè,
ja, absoluut. Hè. Ja.
En dan... Ik weet niet of u nog iets toe te voegen had over dan de geschiedenis van het klooster in Münsterbilzen.
Nee, dat is ongeveer...
Ja. Ja, ja. En dat is dan ook het klooster waar jullie zelf zijn binnengegaan?
Ja. Maar misschien ter verduidelijking, toen dat ik ben binnengegaan, toen woonden de zusters nog in psychiatrie zelf. We hadden dus onze eigen kamers uiteraard. Maar het is pas in 82, dus daarvoor hebben ze een klooster gebouwd in een straat verder. En we zijn er in 82 ingetrokken.
Ja.
Dus nu is dat intussen rusthuis geworden. Waar een deel zusters wonen dus in het rusthuis. Hè.
Ja. De congregatie begonnen in Frankrijk, uitgebreid naar België. En is de congregatie ook in andere landen aanwezig?
In Afrika... Ja, in Afrika. Voor het ogenblik is Senegal en Ivoorkust nog. Hè. Maar ze hebben nog op meerdere plaatsen gezeten. Hè. En in België alleen. Hè.
Ja. En wat België betreft, buiten in Münsterbilzen zijn er daarna ook nog andere huizen gesticht, hè?
Ja. Er zijn er... hier in Leuven zijn er geweest. Tollenbeek, Aas, Racoeur, Genk, Antwerpen... Ammonien. Ik denk... ik heb ze nu niet allemaal voor mij, hè, maar er zijn er toch een heel deel geweest. Lommel, op twee plaatsen zelfs, denk ik. Hè. Onderwijs ook. Hè.
Ja.
Want er zijn, de gemeenschappen, dus buiten Münsterbilzen, dat was bijna allemaal onderwijs. Hè. Mm-hmm. Racoeur was ziekenverzorging, hè, bejaardenverzorging. En Ammonien ook, dat weet ik. Tollenbeek was een school. Ja, hier Leuven was PEDA. Antwerpen was ook bejaarden. Hè. Maar uiteindelijk, misschien moet ik iets zeggen van de congregatie van het instituut van de zusters van Sint-Jozef vandaag.
Graag.
Dus ik heb er juist gezegd dat de zusters over Frankrijk dus verdeeld waren, dat het allemaal aparte congregaties van Sint-Jozef zijn geworden. En dan zo, ja, is er toch wel een zekere periode gekomen dat de congregaties terug meer met elkaar eigenlijk wilden samenkomen. En we zijn dus de Franse federatie, maar je hebt dan ook de Canadese federatie over heel de wereld. Dan, je hebt de Italiaanse federatie, Amerikaanse. Dus dat bestaat ook wel. Maar de Franse congregatie, die hebben elkaar dan toch gezocht. En uiteindelijk zijn wij in 1995 instituut geworden. Instituut van de Zusters van Sint-Jozef. En de hoofdzetel is in Saint-Péray, nabij Valence, dus in Frankrijk. Hè. En we hebben Unie gevormd, de Zusters van Sint-Jozef van Le Puy, Vivier, Saint-Étienne de Luc d'Arès en Clermont-Ferrand. En dan ook een congregatie, een kleinere congregatie, Sœur de la Doctrine Chrétienne. En Sœur de Saint-Régis, die laatste weet ik dat ze als leefregel Ignatiaans zijn. Hè. En Saint-Régis, die heeft geleefd in de dingen van Jean-Pierre Médaille. Dus ik denk dat die elkaar zelfs gekend hebben. En dan hebben we ook fusie gevormd, dat was ook in 1995, met de zusters van Sint-Jozef van Rodez. Dus dat was geen unie, maar fusie. En momenteel eigenlijk is het al goedgekeurd, zal ik maar zeggen, fusie met de zusters van Sint-Clotilde. Dus die zijn ook een beetje Ignatiaans, dacht ik, maar die wonen in Parijs nu. Mm-hmm. En er is al goedkeuring geweest, maar nu in de komende weken gaat er waarschijnlijk door het kapitel een bekrachtiging komen. Hè, want dat moet dus nog officieel worden. En dan, als het kapitel is in juli, zal daar de eindbekrachtiging wel komen.
En wat betekent dat dan precies, zo'n unie of zo'n fusie?
Dus dat wij allemaal dezelfde leefregel, want iedere congregatie van Sint-Jozef heeft eigenlijk haar eigen leefregel. Mm-hmm. En ja, voordat het echt unie werd, hebben ze dus met heel veel zusters samengezeten om te kijken welke leefregel is het meest up-to-date. Mm-hmm. En ik geloof dat die van Clermont-Ferrand was, die ze eigenlijk hebben overgenomen. Hè, en hier en daar wel wat aanpassingen in gedaan. Maar die leefregel dient dus voor al die congregaties, ook die zusters van La Doctrine Chrétienne, want die hadden een heel andere leefregel. Die moeten allemaal volgens die regel leven. Hè. Dus dat is... En fusie of unie, dat is gewoon een beetje wettelijk zowel. Mm-hmm. Ja, een unie en een fusie is niet hetzelfde. Maar ik denk dat dat voor de congregatie als dusdanig heel weinig uitmaakt. Hè. Mm-hmm.
En beste luisteraars, jullie hebben kunnen luisteren naar een deel van een gesprek van collega Nele met zuster Nora en zuster Mieke van de Zusters van Sint-Jozef, in 1650 dus, gesticht door de Jesuit Jean-Pierre Médaille. Ze waren te gast bij Radio Maria tijdens het Sint-Jozefjaar in 2021 in het programma De Kerk Leeft. Morgen zullen we verder luisteren naar dit boeiend gesprek. Ooh.
hear the song the angels sing on and on and on, and I believe in you. Yes, I do. Breathless, trembling, wondering what's gonna happen next. Questions upon questions, his little heart beating on my chest. How can I be the one, the one to father the father's son? How can I raise a king when this humble life is all? Yes, I believe in you, and I'll always sing this song with the angels singing on and on and on, and I believe in you. Yes, I.
En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending van Elke Dag Telt. En we gaan natuurlijk nog een Bijbelvers voor vandaag kiezen. We gaan de Heilige Geest laten kiezen natuurlijk. Kom, o Heilige Geest. En ik trek hier een kaartje uit ons mandje. Abba, Vader. Het komt uit de brief aan de Romeinen, hoofdstuk 8, 15. Abba, Vader. Beste luisteraars, nog een zeer fijne dag gewenst en tot morgen.